Wij zijn nog in het laatste deel van Handelingen, hoofdstuk 6. Vers 11, toen maakten zij mannen uit die zeiden... Wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes. Nou was Mozes al lang overleden, dus daar kan het moeilijk over gaan. Maar het gaat natuurlijk over de Mosaïsche wet, hè. Want zo wordt de naam Mozes dikwijls gebruikt, als aanduiding van de wet. We hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden... Deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarene, deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. En de hoge priester zeiden, zijn dan deze dingen al zo? En hij zei, gij mannen broeders, en dan komt er inderdaad een lange redenvoering. Ja, een hele lange, waarin Stefanus bepaalde aspecten van de oud-testamentische, dat wil zeggen de Israëlitische geschiedenis, samenvat. Maar daar hebben we het eerst hebben we het later nog over. Eerst hebben we het nog over deze verzen, vers 11 tot en met 15, waar gesproken wordt over de aard van de prediking van Stefanus. Kennelijk was er voor zijn toehoorders aanleiding genoeg om te zeggen dat hij sprak tegen Mozes en tegen God. En dat de zeden die door Mozes waren overgeleverd veranderd zouden worden. En dat hij sprak tegen de wet. Dit zijn leuke schriftplaten. Nou, leuk mag ik eigenlijk niet zeggen, maar soms... ik neem er altijd toch zo ver mogelijk afstand van om het zo objectief mogelijk te bezien. En dan wordt het toch vermakelijk omdat dezezelfde woorden aan de ene kant gebruikt kunnen worden en ook worden... om aan te geven dat wij als gelovigen inderdaad niet onder de wet leven. Leven, dat wil zeggen, wij zijn niet onder de wet. En als we dat zeggen, krijgen we ogenblikkelijk te horen... dat we lastelijke dingen spreken tegen Mozes en tegen God. Want het is de wet Gods en dat soort dingen meer. En aan de andere kant wordt het gebruikt om aan te geven dat het juist andersom is. Want dit zijn lastelijke woorden die gesproken werden tegen Stefanus. Dat wil zeggen, dat had Stefanus helemaal niet geleerd. Dat we niet onder de wet leven en daarvan verlost zijn en dat soort dingen meer. Want het worden valse getuigen genoemd en zo verder. De vraag is alleen, hoe komen ze op het idee dan... dat Stefanus deze dingen gepredikt zou hebben. Dan moet hij toch minstens aanleiding toegegeven hebben. En daarmee zijn we uiteraard ineens bij een heel ander onderwerp. Het bekende onderwerp, naar aanleiding van de vraag... of gelovigen in onze dagen de wet moeten houden... of een deel van de wet moeten houden of niet. Ja, het antwoord hoeft niet twijfelachtig te zijn. Het antwoord is nee. Want dat blijkt uit de brieven... Want als je leerstellingen zoekt, zou je ze toch in de eerste plaats zoeken in de Nieuwtestamentische brieven. Daarna zijn er ook nog weer die zich dan nog onderuit kletsen. En alles wat dan spreekt over dat we niet onder de wet zijn, dat is dan specifiek gemeentelijke waarheid. Dat is late waarheid, staat in late brieven heet het dan. En andere brieven, daar wordt de indruk gewekt alsof we wel onder de wet zouden leven. En dat zijn dan vroege brieven. Enzovoorts. Dus wat je ook wil beweren, men heeft er altijd wel argumenten voor. En het is gewoon omdat men niet werkelijk begrijpt waar het over gaat. En toch is het niet zo moeilijk. Wat Stefanus predikte was uiteraard dat we niet onder de wet leven. Zoals later gezegd wordt, wij zijn der wet gestorven. Sterker nog, wij zijn voor de wet, der wet gestorven. En als je de naamvalsvormen weglaat, dan krijg je, we zijn door de wet, voor de wet gestorven. En of dat een vroege brief is of een late brief, heeft daar natuurlijk toch, want we zijn toch met ons gewone boerenverstand hier bij elkaar, heeft er toch gewoon niks mee te maken. En wij zijn gestorven, wanneer dan? Met Christus heet dat. En alle brieven zijn dan late brieven, want ze werden allemaal geschreven na de dood van de Heer Jezus. Dat geldt zelfs voor de evangeliën. Ik bedoel, Matthäus tot en met Johannes en Openbaring en wat het maar is. Het is allemaal daarna geschreven, dus sinds hij gestorven is, is het waar. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. En dat is een prachtige uitdrukking, maar die zal ook wel toegelicht moeten worden. Het idee is namelijk dat we voor de wet gestorven zijn. En dus zijn wij dood en doden zijn nou eenmaal niet onder de wet. Moeten we daar lang over praten of niet? Doden zijn niet onder de wet. Je kan doden niks verbieden, je kan ze ook niet bestraffen. Een prediker zal wel zeggen, dus kun je beter dood zijn. Dat zegt hij ook hoor. Maar goed. Hangt er maar vanaf hoe je de vergelijking neemt, maar vooruit, hè. Maar wij zijn gestorven, we zijn niet onder de wet. En de andere uitdrukking, we zijn door de wet, voor de wet gestorven, wil zeggen dat wij gestorven zijn in overeenstemming met wat de wet eist. Zodat als wij leren dat wij niet onder de wet zijn, is dat niet in strijd met de wet. Nog sterker, wij leven niet onder de wet en dat is niet in strijd met de wet. In overeenstemming met de wet zijn wij niet onder de wet. Dat staat er ook gewoon op bij gelegenheid. De uitdrukking die ik nu steeds aanhaalde had ik even gauw geleend uitgelaten. Hoofdstuk 2 was het geloof ik nog. Ja. Galaten 2 vers 19 waar dat staat. Daar hebben wij van doen met de Galliërs. De Galliërs. Maar vooruit, hè. De Galliërs, die zich onder de wet lieten plaatsen. Nadat ze eerst uit genade en door geloof behouden waren geworden. Zoals blijkt uit hoofdstuk 3, vers 2. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Het antwoord is duidelijk genoeg. Uit de prediking des geloofs. Wel nu zegt de apostel, als je dan niet uit de wet der werken gerechtvaardig geworden bent, dan heeft het ook geen enkele zin, is het zelfs illegaal eigenlijk, om daarna alsnog gelovigen onder de wet te brengen. Dat zegt hij in Galaten 2, vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, staat er wat uitgebreid, de korte variant zou zijn, indien ik dat wat ik afgebroken heb wederom opbouw, stel ik mijzelf tot overtreder. Hij zegt, eerst worden we buiten de wet om gerechtvaardigd voor God, en als ik daarna de wet alsnog weer introduceer, dan ben ik een overtreder van de wet, want dan heb ik iets gedaan buiten de wet om. Dus ieder die de wet predikt aan gelovigen is daarmee een overtreder van de wet. Staat hier. Want, vers 19, want ik ben door de wet, voor de wet, derde naam van, geloof ik. Want ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Dat wil zeggen dat ik gestorven ben, was in overeenstemming met de wet. Het was door de wet. De wet heeft mij veroordeeld. Nou ja, heeft de Heer Jezus veroordeeld, maar die stond in onze plaats. Als losser, hetgeen ook in de wet geregeld was. Dat wil zeggen, de wet geeft die mogelijkheid. En daar heeft de Heer ook gebruik van gemaakt, als zoon des mensen, als losser, als goel, voor het maar heet. En dus wij zijn door de wet, voor de wet gestorven, zodat de wet niet meer over ons heerst. En er staat er meteen achter, opdat ik Goden leven zou. Hij zou over ons heersen, zeg ik dan maar, nu voor het gemak. Zie, maar later staat er Christus. En dat komt in de volgende verse, want daar staat, ik ben met Christus gekruist, en dus voor de wet gestorven, en door de wet gestorven. En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zo verder. En vers 21, ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Als je je als gelovig onder de wet plaatst of laat plaatsen, doe je de genade teniet. Dat staat er later ook Er staat, als je uit de werken der wet gerechtvaardigd wil worden, dan ben je van de genade vervallen, staat er. En is Christus u niet nut, is Christus u ijdel geworden. Dat is vers 2, 3 en 4 van hoofdstuk 5 in dezezelfde brief. Nou goed. En dan laat ik deze maar snel los, want ja, je vindt dat in al die nieuwtestamentische brieven. Maar wat ik nog wel even lees is Romeinen, hoofdstuk 3. Daar staan allerlei, er zijn verschillende pericopen met verschillende opschriften daarboven. Als je mij vraagt, het hele hoofdstuk gaat in werkelijkheid over de rechtvaardigheid Gods. Helemaal, en dus de toepassing van de wet. Maar goed. De climax ligt dan natuurlijk toch in het laatste schriftgedeelte. Maar het gaat mij om de laatste verse van het hoofdstuk. Vers 28, dat was Luther zijn vers. Maarten, dat weet men nu niet meer. Want men weet niet meer wat de gelovigen van elkaar scheidt. En als je dat niet meer weet, kun je net zo goed fuseren natuurlijk. Maar dat even terzijde. Vers 28 van Romeinen 3. Wij besluiten dan, dat is een mooi woord, besluiten. Eind van de discussie is dat, de conclusie. Dan gaat het dicht in de kluis. Conclusie, dan gaat het op slot, einde. Wij besluiten dan, sluiten het op, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder, de buitenom, zonder de werken der wet. Ik vind het altijd leuk, dat woord zonder hier. Want zonder is het Nederlands verwant met zonde. En dat betekent immers missen, ergens omheen gaan, iets niet raken. En dat vind je hier dus ook, hè? Zonder de werken der wet. Buiten de werken van de wet om. Hij mist hem. De wet had er niet mee van doen. Maar daarna, vers 31, doen wij dan de wet niet door het geloof. Dat wil zeggen, doordat wij uit geloof gerechtvaardigd worden, en dat ook prediken, doen wij dan de wet teniet? Zijn wij anomianisten? Dat wil je niet wezen, toch? Hè? Nou goed. Doen wij de wet teniet door het geloof? En het antwoord van Paulus is, dat zij verder, maar wij bevestigen de wet. Het is namelijk in overeenstemming met de wet. Het is dezelfde gedachte als uit Galaten 2 dus. Wij worden uit geloof gerechtvaardigd, maar buiten de wet om, maar niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Om verschillende redenen. Een van die redenen is die van Galaten 2. Wij zijn der wet gestorven. Aan de andere kant, de wet predikt wel degelijk geloof. Zolang je onder de wet niet wenst te verstaan slechts 10 geboden. De wet de Torah, de wet is wel meer dan dat. Maar de wet predikt inderdaad rechtvaardiging uit het geloof. Wel degelijk. En zelfs voor de wet in Genesis kom je dat allemaal al tegen. En daar word ik hierna verwezen, onder andere in dit hoofdstuk. Maar goed, het is niet in strijd met de wet, het is in overeenstemming met de wet dat wij uit genade en door geloof gerechtvaardigd worden en ook inderdaad uit genade en uit geloof leven. Nou goed, wordt weinig meer gekend overigens. Dan ga ik langzaam terug naar Handelingen. Namelijk komen we toch even voorbij Handelingen 26, waar niet Stefanus, maar Paulus verantwoording aflegt. In dit geval in de eerste plaats aan de koning der Joden, aan Agrippa, Herodes Agrippa. En Paulus doet verslag van zijn bekeringsgeschiedenis, want zo heet dat, hè. Nadat hij dat verteld heeft, zegt hij in vers 19 van Handelingen 26, daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelsgezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd, dat wil zeggen, waar het maar was, waar hij maar toevallig was, want hij was in Damascus en hij heeft daar gepredikt. Daarna was hij in Jeruzalem en heel Judea heeft daar gepredikt, maar ook aan de heidenenstaten. Heb ik verkondigd dat zij zich zouden beteren, namelijk tot God bekeren, Werken doende der bekering waardig. Niet werken doende om tot bekering te komen. Maar integendeel andersom. U weet wel, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat is Efeze 2, vers 10 of zo, vers 11. Dus, dat ze zich zouden beteren tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Zijn woorden die trouwens ook door Johannes de Doper gebruikt werden al. Brengt dan werken voor der bekering waardig. En goed, en dan verder. Om deze zaken wil, hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende beiden, klein en groot, dat wil zeggen aan iedereen, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Hebben jullie? Dan zeg ik, ben uit de hand van de Joden gered. Hoe, dat vertelt hij er niet bij. Hij zegt, maar het resultaat is dat ik sta tot op deze dag. Ik sta tot op deze dag betuigende. Ik sta tot op deze dag te betuigen. Beiden klein en groot. Niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Want ja, je kan wel aan de ene kant wet hanteren, 10 geboden of weet je veel hoeveel geboden, maar dat is altijd nog maar een deel van wat Mozes gezegd of geschreven heeft. Want in dezelfde tijd dat die wetten geschreven werden, werd wel degelijk ook geprofeteerd, in die wetten trouwens ook, maar vooruit, maar werd wel degelijk geprofeteerd, met name door Mozes, over het nieuwe verbond dat aanbreken zou en dat soort dingen meer. Waarmee maar we zien dat het niet de bedoeling is dat je de Tora, de wet of hoe het maar heet, in tweeën zou knippen of zelfs in nog meer stukken en dan oreren dat je van het ene deel verlost bent en van het andere deel niet. Want dat is de truc, heb ik u dat al eens verteld, dat is de truc die men hanteert in onze dagen. Hè? Al jarenlang overigens. Hè? Al die uitspraken in de Bijbel die zeggen dat gelovigen niet onder de wet zouden leven, is heus niet ontgaan aan al die Calvinisten die zeggen dat ze wel onder de wet moeten leven. Maar daar hebben ze het volgende op gevonden. Ze hebben de wet in tweeën geknipt en het ene deel noemen ze de morele wet en het andere deel noemen ze de ceremoniële wet. En de morele wet die bestaat uit alles waarvan zij vinden dat ze eronder moeten leven. En de ceremoniële wet bestaat uit alles waarvan zij vinden dat ze het niet hoeven te houden. Dat is gis, hè? Ja. Handig, dan moet je echt goed doorgeleerd hebben, denk ik altijd. Maar goed, het is een verschil wat de Bijbel helemaal niet maakt. De Bijbel zegt gewoon, als je één wetsartikel overtreedt, ben je een overtreder van de wet. Daarmee de hele wet staat er ook uitdrukkelijk bij. Dus dit verschil bestaat niet. Behalve dan wanneer wij de verschillende aspecten van de wet willen bezien enzovoorts. Dan kunnen wij voor het gemak een indeling maken. Maar het heeft geen enkele betekenis voor de uitleg voor de exegese van de wet als zodanig. Er is er niets mee van doen. Nou goed. En Paulus zegt, ik heb niets gezegd buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Dat is van groot belang. Dat betekent dat in de praktijk ook gemeentelijke waarheid besloten ligt in de wet. En dat is ook zo inderdaad. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht, gewoon licht, zou verkondigen aan dit volk en de heidenen. Dat wil zeggen aan het Joodse volk en aan de heidenen. En dat is letterlijk geciteerd natuurlijk uit Jesaja, maar de gedachte vind je in Genesis ook net zo goed terug, hoor. Toch? Nou ja, als ik het zo lees, dan denk ik meteen aan Jozef, hè, met zijn licht en wijsheid onder de heidenen. Och, en Jozef, dat moet je toch langzamerhand weten, is een prachtig type van Christus. Maar hoe dan ook, het Oude Testament als zodanig, de wet en de profeten, of hier andersom, de profeten en Mozes, hebben deze dingen verkondigd. En dat is ook wat de Heer Jezus zelf ervan zei, direct na zijn opstanding. Tegen de Emmausgangers. Precies hetzelfde verhaal, namelijk de wet en de profeten. Hebben getuigd van hem, maar hier staat er ook specifiek bij dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde licht zou brengen, of verkondigen, aan dit volk en de heidenen, namelijk tot aan de uitersten der aarde. En dat is gemeentelijke waarheid uiteraard. Let op de klemtoon op. De eersteling, de eerste uit de opstanding der doden. Het gaat hier dus inderdaad over het tot stand komen van een gemeente van eerstelingen enzovoorts. Maar Paulus zegt, het is niet in strijd met Mozes en de profeten. Het is de vervulling daarvan. Dus laat je nooit wijsmaken dat nieuwtestamentische waarheid, of meer specifiek zogenaamd gemeentelijke waarheid, dat je die in het Oude Testament niet zou kunnen vinden. Integendeel, het is altijd gebaseerd op, of beter nog gewoon de vervulling van wat in het Oude Testament wel degelijk werd aangekondigd. Misschien niet al te expliciet, maar daar gaat het hier niet over. Gaat hier over of het in strijd is met Mozes en de profeten of niet. En het antwoord is nee, helemaal niet. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat de wet per definitie een tijdelijke aangelegenheid is. Want de wet kan niet blijven bestaan, hè? Dat weet u toch. Hè? Als alle mensen zondaren zijn en ze worden geplaatst onder de wet, dan ziet het er slecht uit voor de wet. Want die houdt geen onderdanen meer over. Omdat de wet nou eenmaal al die zondaren veroordeelt. En hun bestaansrecht dus als het ware ontzegt. En zo is het ook gebeurd. Wij zijn der wet gestorven. En daarom vrij van de wet uiteraard. En onder die nieuwe schepping, in die opstanding om zo te zeggen, of in de wedergeboorte gelden nou eenmaal andere beginselen. Maar het zijn geen beginselen die de mens van nature zelf uitdenkt, omdat het onder de natuurlijke mens ook niet werkt. Heerschappij der genade, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, zeg ik altijd, daar kan je de wereld niet mee regeren. En het is ook nooit de bedoeling geweest, overigens. Het is ook niet de bedoeling dat wij de wereld regeren. Althans niet in onze dagen, en over het andere hebben we het nu maar niet. Ik bedoel, dat speelt verder geen rol. Wij zouden als gelovigen leven uit deze nieuwtestamentische beginselen. Daar gaat het om. En die zijn wel degelijk aangekondigd in het Oude Testament, in het profetisch woord. Uitgebreid, en dat merk je zodra je de nieuwtestamentische brieven leest. Want daarvan zeg ik altijd, alles wat je daarin vindt is gefundeerd op het Oude Testament. Wordt ook hevig geciteerd. Staat er elke keer weer gelijk geschreven is, enzovoorts, hè. En gelijk Jesaja gezegd heeft, of gelijk ook in een andere plaats staat, enzovoort. Dat vind je in al die brieven terug, de een wat meer dan de andere, maar je vindt het terug. En in veel gevallen staat er ook niet bij dat het geciteerd is uit het Oude Testament, maar niettemin is het dan toch zo. Zie? En dus, wat Stefanus predikt, en dan ga ik terug naar Handelingen 6, is niet in strijd met de wet, maar men heeft weer niet goed geluisterd. Dat is, zo gaat het nou eenmaal, hè. Men luistert niet. En dat is een goede reden voor, men wil het ook niet weten. Want men wil niet dat er iemand komt die de zeden verandert. Uit vers 14. De cultuur heet zo'n ding in het Nederlands. De wijze van leven, om zo te zeggen. Maar dat zou wel degelijk veranderd worden. Dat is wel degelijk gepredikt door Stefanus. Dat de zeden veranderd zouden worden. Maar dat staat niet op zichzelf. Integendeel, het berust op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En als je de argumentatie niet wil horen waarom het zo is, dan blijf je dus alleen zitten met het idee dat Stefanus of wie het maar was predikte dat we niet onder de wet leven en ons niet hoeven te houden aan de Mozaïsche wetten enzovoorts. En dat tot vandaag gebeurt dat nog, hè. Mensen, ook gelovigen, willen dat niet horen. En kiezen bewust voor de wet. We hebben ook een leerstelling ontwikkeld daarvoor, hè? Uit dankbaarheid de wet proberen te houden. Ik heb dat soort dingen nooit begrepen. Daar heb ik ze van huis uit niet geleerd. Maar op school natuurlijk wel, daar hoorden wij van alles. Was in de 50e jaren, dus dat was nog redelijk christelijk allemaal. Dat was voor de fusie dan, hè, zal ik maar zeggen. Hè? Maar goed, hè? Op een gereformeerde school, daar hoorden wij nog wel eens wat. Maar dan hoorde je wel iets als uit dankbaarheid de wet proberen te houden. Hè? Je wilde sowieso wel proberen netjes te leven, maar het lukte sowieso niet. En dan kwam die wet er ook nog bij. Dat we helemaal niet hebben, toch? En dat werkt toch ook helemaal niet? Dat is toch simpel zat? Dat werkt toch niet? Je kunt wel van die mooie verhalen ophangen. Dat is alleen, zegt Paulus, om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Dat is ook om van alles goed te praten. Want men kan de wet niet houden, maar je moet het dan op zijn minst toch proberen. En wat ons wordt kwalijk genomen, is dat we het niet proberen. Maar, hè, dan wordt het ineens toch weer genuanceerd. Zij proberen het en wij niet, maar het resultaat is hetzelfde. We houden ons allemaal niet aan de wet.
Toch?
Het zijn wat vreemde dingen allemaal. Maar wij leren ook inderdaad, wij zijn er niet onder, daarom zijn wij vrij. En zij die zeggen, we moeten het toch proberen, zijn nooit vrij. We hebben altijd die schuldgevoelens van, wij moeten het op zijn minst proberen. En als ze het proberen, hebben ze schuldgevoelens dat het niet lukt. Ik bedoel, daar blijf je dus altijd mee zitten. Met het schuldvraagstuk en het zondeprobleem enzovoorts. En vrij word je nooit. Dat zegt de Bijbel ook over de wet. Maar dat is nou juist wat ons geleerd wordt, dat we in die vrijheid zouden staan. Het eigenaardige van het Jodendom is er natuurlijk, en het is maar een voorbeeld, want het gaat natuurlijk niet om dat Jodendom, maar het voorbeeld van het Jodendom is natuurlijk dat men geplaatst is onder de wet oorspronkelijk, ik bedoel van Israël, geplaatst is onder de wet oorspronkelijk, opdat daarmee gedemonstreerd zou worden dat het niet werkt. En opdat men daardoor zou komen tot Christus, dat wil zeggen, de wet zou tuchtmeester zijn tot Christus, dat men daarnaar uit zou zien, opdat men dan bevrijd zou worden van die wet enzovoort. En in plaats daarvan vindt men het toch allemaal wel lekker. Dat is eigenlijk, dat heet masochisme eigenlijk, maar vooruit. Nou ja, aan de Korintiërs schrijft Paulus dat ze het prettig vinden als ze geslagen worden en zo. Uitgebuit worden. Ze onder een kerkelijke tucht geplaatst zijn, een kerkelijk gezag enzovoorts. Mensen die hun wetten aan hen opleggen, aan die Korintiërs. En Paulus neemt het zo hoogst kwalijk dat ze het laten gebeuren. Hij zegt, maar jullie vinden het lekker. Staat er echt gewoon zo, hoor. En dat is wat het is. Dan vinden ze zich heel wat dat ze dat over zich heen laten gaan en verdragen. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij leven daar niet onder, we zouden in de vrijheid staan. Maar oppervlakkig, als een oppervlakkige luisteraar zal inderdaad precies ditzelfde zeggen, ook over wat wij prediken uiteraard. Maar het is dan niet anders. De zeden zijn, godzijdank, veranderd. En wij zijn inderdaad verlost van de wet, van de juk, dat wij nog onze vaders konden dragen, enzovoort. Ze zouden er blij mee moeten zijn, eigenlijk, dat het niet meer hoefde. En als ze verstandig waren geweest, hadden ze al lang bedacht dat waar ze mee bezig waren, dat het absoluut zinloos is. Want dat is het vermakelijke, vind ik, van elke godsdienst eigenlijk. Maar zeker ook van het judaïsme, van dat leven onder de wet. Waar dient dat nou in vredesnaam toe? Wat voor nut kan dat nou hebben? Voor de mens niks, integendeel. En als je denkt dat de Heer er belang bij heeft, dan heb je toch wel een vreemd idee over God, hoor. We hebben hem toch wel erg ver naar beneden gehaald. Op zijn minst naar menselijk niveau gebracht en waarschijnlijk nog lager. Al die zinloze wetten. Nou goed. Ja, sommigen vinden het mooi, die wetten. En al dat ritueel. Ik kan me er niks bij voorstellen, nee. Omdat het zinloos is. Dingen die zinvol zijn, die mag je van mij ook een mooi uiterlijk geven. Maar als het nergens toe dient, en het is alleen maar kunst om de kunst heet zoiets. Ja, dat hoeft voor mij niet. Dat zie ik helemaal niet zitten. Dat heeft geen enkele functie. Dat zegt mijn Bijbel ook. Dat is ook niet mooi. Dat heet een witte wand of een wit gepleisterd graf of iets dergelijks. Aan de buitenkant lijkt het wat, een schoon gelaat, maar aan de binnenkant is het helemaal niks. Het is ijdel, het is leeg. Zij maakten mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen spreken, lasterlijke woorden tegen Mozes en daarmee tegen God. Dat was vers 11 van Handelingen 6, dan vers 13. Stelde valse getuigen die zeiden, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats. Dat is de tempel dus, want dit was in de tempelgebouwen uiteraard. Hè? En daarmee de wet, want het hoort allemaal bij elkaar uiteraard. Lasterlijke woorden, want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal. Dat wil zeggen dat hij de tempel zou afbreken en vervolgens de zeden zou veranderen. Het is merkwaardig, want toen de Heer Jezus veroordeeld werd, werd ook valse getuigen ingebracht. En toen ging het over de uitspraak, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weder oprichten. En dat werd dan ook heel eenzijdig en oppervlakkig uitgelegd, omdat ze domweg niet begrepen waar hij het werkelijk over had. Maar misschien kon dat ook niet. Maar ik heb het ooit eens nagezocht, maar ik heb nergens gelezen dat de Heer Jezus zei dat hij de tempel zou afbreken. En zij breekt deze tempel af en ik zal... En als ik zijn advocaat was, zou ik zeggen, die woorden betekenen dat als zij hem zouden afbreken... Dat is ook niet een opdracht van doe dat. Maar als zij hem zouden afbreken, zou hij hem weer opbouwen. Maar goed, u weet, het waren dubbelzinnige woorden en ze waren ook zo bedoeld. Maar niettemin is het één waarheid, hè? Dat weet u toch, hè? De dood van de Heer Jezus, want er staat bij, dit zei hij van de tempel, zijn lichaams in Johannes 2. De dood van de Heer Jezus betekent in de praktijk het eind van het oude verbond. De dood van de testamentmaker en hoe dat maar heten mag. Eens die voor alle, dus zijn alle gestorven, dat is meteen het einde van de wet, want alle mensen zijn dood. En waar de tempel uitdrukking geeft aan de wet en de heerschappij van de wet, en dat is gewoon zo, al was het maar omdat in de tempel de wet, het woord gods namelijk, bewaard werd, de twee stenen tafelen, weet u wel, daaromheen was die tempel gebouwd, als je het zo kunt zeggen tenminste. En dat betekent dus dat de dood van de Heer Jezus niet alleen betekent het einde van de wet, maar daarmee ook het einde van de tempel. Dus breek deze tempel af, ja, waar hij nou over heeft. Je kunt onder tempel zelfs heel de oude schepping verstaan. In ieder geval de oude mens, maar daarmee in het bijzonder de wet. Maar hij zei niet dat hij dat zelf zou doen. En voor zover hij gedood werd, werd hij gedood door de Joden. Dus je kon zeggen, breek deze tempel af, zo van als je dat zult doen. En ze deden het ook inderdaad. En hoe die prediking van Stefanus precies geweest is, weet ik uiteraard ook niet. Maar je zou rustig kunnen zeggen, toch, ik zou er geen moeite meer hebben te zeggen dat de Heer Jezus de tempel afgebroken heeft. Niet dat hij dat zelf gezegd had, maar zij zeggen dat ze dat Stefanus hebben horen zeggen. Nou, misschien heeft hij dat ook wel gezegd. Dan is het beeldspraak uiteraard. Dat wil zeggen niet die letterlijke tempel, maar alles waar die tempel voor staat uiteraard. En bovendien had de Heer in elk geval aangekondigd van deze gebouwen. Weet u wel, ze toonden hem de gebouwen van de tempel, Matthäus 24. En toen zei de Heer, ja, maar hier zal niet steen op steen gelaten worden. Niet dat hij aankondigde dat hij dat zou doen. Maar uiteindelijk denk ik toch dat van Gods wegen die tempel verwoest is geworden. Want ja, het waren dan historisch wel de Romeinen. Maar officieel en in de praktijk was het natuurlijk de Heer zelf die een oordeel bracht over dat Jeruzalem. Zoals dat eerder ook al eens gebeurd was. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Het is een aardige samenhang hier in vers 14, zoals geformuleerd wordt. Dat Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en hij de zeden veranderen zal in één adem. En daarna vraag je je af, wat heeft de tempel en die zeden, wat heeft dat met elkaar van doen? Dan zeg ik, nou ja, de tempel staat voor het leven onder de wet. En als de tempel er niet meer is, zal men ook niet meer onder de wet leven en worden dus de zeden veranderd. En vermakelijk is het dan weer... Al mag ik dat natuurlijk niet zo zeggen, maar ik vind dat redelijk komisch. Dat zelfs de Joden zelf toegeven dat hun leven onder de Joodse wet niet meer is zoals het vroeger was. Dat kan namelijk niet, zegt men, omdat wij geen tempel hebben, zeggen zij. Dat is de officiële kreet, hè? Waarom doen jullie het niet zoals het in de Mosaïsche wet staat? Ja, dat kan niet omdat wij geen tempel hebben. Dus we moeten ons behelpen met wat surrogaten, met afwijkende voorschriften, omdat wij geen tempel hebben. Dat wil zeggen, de zeden zijn toch veranderd. Maar het had beter wat rigoureuzer gekund, hè? Men had zich beter meteen onder het nieuwe verbond kunnen plaatsen, namelijk onder de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar de zeden zouden wel degelijk veranderd worden. Niet in strijd met wat Mozes gesproken heeft, maar in tegendeel in overeenstemming met wat Mozes gesproken heeft. Maar die kenden ze niet. En geloofden ze niet. Daar beriepen ze zich wel op, maar de Heer zei al tegen, ja, als je Mozes zou geloven, dan zou je mij geloven, want hij heeft gezegd, enzovoort. En hij heeft voor mij gesproken, enzovoort. En het probleem in het Jodendom is dat men de eigen Bijbel, het Oude Testament dus, zullen we maar zeggen, niet kent. Maar het probleem in het christendom is natuurlijk precies hetzelfde. Men kent de Bijbel niet, heeft geen flauw idee waar het over gaat. En in beide categorieën heeft men hier en daar voor allerlei zaken wel een Bijbeltekst bij de hand. Maar dat wil nog niet zeggen dat men die Bijbel ook daadwerkelijk kent of zich zelfs daar maar op richt. De zeden zijn veranderd, inderdaad. Dat zijn wel lastelijke woorden, want ze zeggen dat Stefanus sprak in strijd met Mozes. Maar voor Stefanus gold uiteraard wat ook voor Paulus geldt. Het was niet in strijd met Mozes, het was in overeenstemming met Mozes. En dat is het dilemma in de prediking, ook al van de Heer Jezus trouwens, en later van de apostelen. Het wordt heel slecht begrepen, om precies dezelfde reden altijd, maar leest die dingen veel te oppervlakkig. Er zijn schriftplaatsen waar de apostelen beroep doen op Mozes en de profeten. En dan zegt men, zie je wel, ze hebben het over het Messiaanse Rijk en over de oprichting van het Koninkrijk van David, het herstel van het huis van David. En ze weten van de gemeente niks, want ze beroepen zich op het Oude Testament en profetieën daarin enzovoorts. En men heeft dus niet door waar het werkelijk om gaat. Ook gemeentelijke waarheid is wel degelijk gebaseerd op, sterker nog, het is de vervulling van wat in het Oude Testament gesproken is. En vanaf het allereerste begin, en daar gaat het hier uiteraard ook over. En daarna nog even de man zelf. Stefanus, zijn naam wordt vertaald met één kroon. Soms denk ik, had de arme man maar niet zo geheten. Want het resultaat is natuurlijk dat hij gedood wordt, zoals u weet, vanaf vers 54 van het volgende hoofdstuk. De man wordt op Joodse wijze gestenigd. Maar wat erachter steekt is natuurlijk dat hiermee geïllustreerd wordt dat het Jodendom als zodanig de kroon, de Christus namelijk, de kroon, Stefanus, het koninkrijk niet wil. En dat is de achtergrond van de geschiedenis. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom het in de Bijbel is opgenomen. Het is demonstratief voor de houding van het Joodse volk onder aanvoering van het Sanhedrin, waarbij het koninkrijk verborgen wordt. En het eindigt dan ook met dat Stefanus een blik werpt in de hemel zelf en de Heer Jezus ziet staande aan de rechterhand Gods enzovoorts. Want waar men die kroon, dat koninkrijk, zou zoeken, is inderdaad niet op aarde, zeker niet onder het Jodendom, maar in de praktijk in de hemel zelf. En daartussenin vinden we dan deze redenvoering van Stefanus. De hoge priester zeide, zijn deze dingen al zo? En hij zei, gij mannenbroeders en vaders, dat vaders was bedoeld voor het Sanhedrin uiteraard, de leiders van het volk. Hij herkende hen in hun positie, maar hij moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen, zoals de apostelen hiervoor in voorgaande hoofdstukken, hoofdstuk 5 en 4 al hadden vastgesteld. Hij spreekt hen redelijk respectvol toe, maar is het met een zienswijze op geen manier eens, uiteraard. Hè? Nou goed, gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. God zou namelijk heerlijkheid, zijn heerlijkheid, openbaren. Daarom heet God in Efeze 1 ook de vader der heerlijkheid. Hij geeft namelijk heerlijkheid. Hij zou zijn heerlijkheid openbaren. En dat begint dan bij de roeping van Abraham, om nogal wat redenen. De roeping van Abraham ligt weliswaar halverwege, tijdrekenkundig, halverwege de hele Oud-Testamentische geschiedenis. Het is tamelijk exact tussen Adam en Christus in, om zo te zeggen. Niettemin is het zo dat de roeping van Abraham reeds beschreven wordt in Genesis hoofdstuk 12. Dat wil zeggen, wat daaraan vooraf ging, krijgt maar in de Bijbel maar heel weinig aandacht. En dat is natuurlijk zo, omdat het grote heilsplan Gods, zoals ons bekend gemaakt is, gebaseerd is op de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Reeds in Genesis hoofdstuk 12, en daar neemt Stefanus dus ook die draad op, want aan Abraham werd wat beloofd van Gods wegen. Dat is de essentie trouwens, ongeveer van alles, van al die geschiedenissen die Stefanus aanhaalt, kan ik net zo goed aan het begin samenvatten, want dan weten we waar we op letten. God doet beloften, en op het moment dat God zijn beloften vervult, blieft men hem niet. God belooft iets voor de toekomst, men wordt geacht in hem te geloven, dat wil zeggen in zijn woord, niet in zijn bestaan, natuurlijk in zijn bestaan, hè? Maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat God gesproken heeft. Men zou daarop vertrouwen en zegt, ik meen Jesaja 48, God is per definitie God omdat hij de toekomst tevoren aankondigt, daar herken je God aan. Dus God spreekt altijd over de toekomst eigenlijk. die hij tot stand zou brengen, die hij belooft en hoe dat maar heten mag. En wat beloofd is, is heerlijkheid. Daarom heet hij meteen hier aan het begin de God der heerlijkheid. Zijn de eerste woorden van deze toespraak, om zo te zeggen. God zou heerlijkheid openbaren, God doet beloften, maar als ze vervuld moeten worden, dan wil niemand ze. En de climax daarvan is deze situatie natuurlijk, hè? Van de prediking van Stefanus, maar men blieft het niet. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, zijnde in Mesopotamië. Dat is in de buurt van Saddam Hussein, denk ik. Maar goed, in Mesopotamië, in Ur der Galdeën was dat, hè. Eer hij woonde in Haran, dat wordt via het Grieks Charan, dat is dan Syrië. Want u weet, dat ging met een wijde boog, hè. Van Ur der Galdeën naar Canaan ging eerst langs de Eufraat, langs een van de twee stromen, of langs allebei de stromen, naar het noorden, nou ja, naar het noordwesten. Dan kom je Syrië van daaruit naar beneden, naar het zuiden, het Jordaandal uit, en dan kom je in, wat het maar was, Hebron en zo, hè. Die heb je, hè. Nou goed, Abraham was namelijk een heiden, toch? Later wordt hij verdorven Syriër genoemd, ja. Hij kwam uit Ur der Galdeën, Galdeër dus. Zijnde in Mesopotamië, twee stromen land betekent dat letterlijk. Eer hij woonde in Haran en zei tot hem, ga uit uw land en uit uw maatschap en kom in het land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land der Galdeën en woonde in Haran een poosje. En vandaar nadat zijn vader gestorven was, daar bleef altijd een beetje hangen. Hij bleef in Haran totdat zijn vader gestorven was. En we krijgen altijd de indruk, ik weet het nog nooit zeker, maar ik krijg altijd de indruk dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar ja, ze bleven een beetje steken er halverwege. Pas nadat pa was overleden, ging Abraham verder. Toch een soort vertraging. Maar ik lees er geen enkel woord van afkeuring over in de Bijbel, dus laat maar zitten. Maar goed, nadat zijn vader gestorven was, terug, bracht hij hem over in dit land waar gij nu woont. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde. Want het ging allemaal gefaseerd, hè. Hij moest eerst naar een land en hij wist niet waar dat zijn zou. En toen hij er eenmaal was, toen werd hem geen erfdeel gegeven. Dat wil zeggen, hij woonde daar als vreemdeling en bijwoner. Als vreemdeling op de aarde, staat er in Hebreeën 11 weer, waar deze dingen ook worden samengevat. Ook niet één voetstap, een plaats om zijn voet op te zetten. Helemaal niks. Alleen een graf. Hij had er alleen een graf, ja. Deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebben, staat er dan in Hebreeën 11. Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap, en beloofde dat hij hem hetzelfde tot bezitting geven zou en zijn zaad na hem, als hij geen kind had. Kinderloos was, staat er, officieel. En God sprak alzo dat zijn zaad vreemdeling zijn zou in een vreemd land, en dat ze het zouden dienstbaar maken, wie dat maar waren, dat zij het zouden dienstbaar maken en kwalijk handelen 400 jaren. Dat wil zeggen, de belofte blijft nog steeds van kracht, maar hij wordt nog niet vervuld. En u begrijpt waar de climax komt. Pas als het echte zaad van Abraham verschijnt, het was niet eens Isaac, maar als de Christus verschijnt, dan pas zullen deze beloften vervuld worden. Maar onderweg heeft men het nooit zo zien zitten, heeft men er niet op vertrouwd. En uiteindelijk, toen de Messias kwam, ook niet. Dat is de climax dan van de toespraak aan het eind van het hoofdstuk. Overigens, die kwestie van, zij zouden het dienstbaar maken en kwalijk handelen 400 jaren. Ik ga namelijk niet op die tijdrekeningen meer in, uitgebreid. Maar wat ik er wel van wil zeggen, is dat die 400 jaren niet zijn 400 jaren in Egypte. Hè. Dat kan namelijk helemaal niet. Hè. Israël is 215 jaar in Egypte geweest. Dat is ook makkelijk uit te rekenen, want vanaf het verbond met Abraham, toen hij 75 was, tot aan de uittocht uit Egypte onder Mozes was 430 jaren. Heb je die? 430. En als ze 400 jaar in Egypte zouden geweest zijn, dan zou het dus maar 30 jaar gepasseerd zijn tussen het verbond met Abraham en Jacob en zijn zonen, dus De kleinzoon van Abraham, hè? Jacob en zijn zonen gingen naar Egypte met de hele mispogen. En dat zou dan maar 30 jaar geweest zijn. Dat kan het, de hele geschiedenis van Isaac zit daartussen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En dat staat er ook niet. Wat er staat namelijk, is dat zij dienstbaar waren en onkwalijk gehandeld werden. Het zaad van Abraham namelijk, 400 jaren. Dat is vanaf Isaac, van kort na de geboorte van Isaac, als je het uitrekent, tot aan de uittocht uit Egypte. Van die 400 jaren zijn ze 215 jaren in Egypte geweest. En dus 185 jaren vanaf, pak een beter geboorte van Isaac ongeveer dan, tot aan dat Jacob en de hele familie naar Egypte verhuisden. Hebben die nog? Ze waren dus veel korter in Egypte dan algemeen gedacht wordt. En waarom men dat denkt, weet ik niet. Want de Bijbel is daar toch niet twijfelachtig over, hoor. Ze werden ook kwalijk gehandeld toen ze nog vreemdelingen en bijwoners waren in Canaan. En daarna verdween het hele spul naar Egypte. Jacob en de hele familie, en daar werden ze ook kwalijk gehandeld. En dienstbaar gemaakt, slavernij, wat het maar was, hè. Goed. En er staat er, en het volk dat zij dienen zullen, zal ik oordelen. De Egyptenaren was dat, sprak God, en daarna zullen ze uitgaan en zullen mij dienen in deze plaats. Hetgeen in zich een uitbeelding is van de verlossing die door Christus tot stand gebracht zal worden. Maar u weet hoe het was met de hele familie in de tijd. Ze waren nog nauwelijks uit Egypte en ze wilden alweer terug. Mevrouw. Vers 8, hij gaf hem het verbond der besnijdenis. Dat is niet de wet dus. Het verbond der besnijdenis was een teken gegeven aan Abraham. Dat was voordat de wet kwam, ver daarvoor. 430 jaar ervoor dus, daar staat het. In Galaten staat dat onder andere. 430 jaar ervoor. Maar de besnijdenis is een teken met betrekking tot dat zaad van Abraham. En met betrekking tot Isaac dus, maar het is weer zo omdat besnijdenis eigenlijk gewoon een uitbeelding is van wedergeboorte. Maar goed. Net als de doop. Hij gaf hem het verbond der besnijdenis en alzo gewon hij Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac gewon Jacob en Jacob de 12 patriarchen. Nou, hij kreeg 12 kindertjes en dat werden de patriarchen, maar dat doet er nou niet toe. We gaan wat snel nou, hè. Patriarchen. Aartsvaders, de eerste vaders, de stamvaders van de stammen van Israël. En de patriarchen, nijdig zijnde, jaloers zijnde. Kijk, kijk, kijk. Dat is een familietrek gebleven. In ieder geval tot aan dit Sanhedrin natuurlijk, hè. Jaloers. Die man die Jezus laten begaan, zei Caiaphas. Dan raken wij onze positie kwijt. Dus weet je wat we doen? Het is beter dat die ene man sterft voor dit volk. En hij begreep niet wat hij zei, maar dat doet er nou niet toe, hè, want het was allemaal weer dubbelzinnig. Maar de patriarchen nijdig zijnde. Er staat er, als Paulus spreekt in Antiochië, maar de Joden met nijdigheid vervuld zijnde, enzovoorts. Want de Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden door Lo Ami. In de praktijk door de gemeente. Zodat als je dat kortsluit met dit vers, dan staat hier wellicht dat Jozef een type is van Christus en de gemeente. Want Israël, de patriarchen, in de gedaante van de patriarchen, wordt met het nijdigheid vervuld. En dat is ook zo, alleen dat kun je op deze wijze natuurlijk niet bewijzen. Maar als je die dingen kent, dan herken je ze wel, hè. Nou goed, de patriarchen nijdig jaloers zijnde verkochte Jozef naar Egypte, want dat is het enige wat er staat, al die schuingedrukte woorden mag u vergeten, verkochte Jozef naar Egypte en God was met hem. Dat wil zeggen, de kans is groter als iemand door Israël verworpen wordt, dat God niettemin met die iemand is. En aangezien het Sanhedrin hier de Heer Jezus afwijst en daarna ook Stefanus, die dus gewoon een type is van Christus, uiteindelijk, hè, valt te vrezen, is wat Stefanus hier dus eigenlijk zegt, valt te vrezen dat ze er weer naast zitten. En dat ze uit jaloezie degene verwerpen waar God met is, hè, waar God mee is. God is aan de kant van Stefanus en aan de kant van de Heer Jezus enzovoort. God was met Jozef en niet met die broers. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. Vind ik ook laconiek, want het duurde wel, dat weet u toch, het duurde wel 13 jaar, hoor. Maar vooruit, hè. God verloste Jozef. Uiteindelijk, uit al zijn verdrukkingen. En gaf hem genade en wijsheid. Want genade en wijsheid horen bij elkaar. Wijsheid komt per definitie van God. En is dus een gave God. Is dus uitwerking van Gods genade. Daarom heet het ook genade en waarheid. Hier heet het genade en wijsheid. Maar het is hetzelfde. Gaf hem genade, niet wet. Gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypteland. En hij stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. En het wordt hierna geïllustreerd. Namelijk, er kwam hongersnood over het gehele land van Egypte en Canaan. En grote benauwdheid. En onze vaders vonden geen spijs. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. En in de tweede reis werd Jozef aan zijn broeders bekend. En het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht bestaande in 75 zielen. Kortom, Jacob kwam af in Egypte en stierf hij zelf en onze vaders. Waarmee toch even gezegd wil zijn dat de Joden, dat Israël in de personen van die 12 patriarchen zijn verwierpen Jozef, maar de Heer was aan de kant van de verworpenen en het werd nog tot redding van de hele familie ook nog. Suggererend dat als die Joden gered wilden worden, zouden ze toch beter doen gehoor te geven aan de prediking van Stefanus. En dus aan wat gepredikt werd in de naam van de Heer Jezus. Want dat is natuurlijk wat erachter steekt. Want kijk, natuurlijk, het Sanhedrin kende deze geschiedenis uiteraard. Had weinig zin om ze een samenvatting te geven van de Bijbelse geschiedenis. In een notendop, in 3 delen en in 1 deel, maar voor de beginners weet u wel. Dat had natuurlijk niet zoveel zin. Die mensen moeten ook begrepen hebben dat daar iets achter stak. En dat hebben ze ook goed begrepen, daarom worden ze ook zo wild. Springen uit hun vel. Zij barsten, immers stonden. Bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem in vers 54. Omdat ze heel goed begrepen hoe het zat. En toch, als ik het lees, denk ik, Stefanus vat gewoon een stukje geschiedenis samen. Waarom doet hij dat? En pas in tweede instantie denken we dan, nou ja, omdat er de essentie van is dat de Heer steeds aan de andere kant was dan Israël dacht. En dat Israël hem verwierp, maar de Heer deed wel degelijk iets. Bracht zegeningen, en dat is hier uiteraard ook het geval. En opnieuw stellen we dan vast dat de situatie van Jozef in Egypte tot redding van de wereld, Egypte zal ik dan maar zeggen, en ook van de aartsvaders, om zo te zeggen, uit Canaan, dat dat een beeld is van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer een koninkrijk heeft, maar niet in Israël, maar in de wereld. En het heeft ook geleid, het is geweest tot rijkdom der heidenen. Romeinen 11 heet dat. Hun val is geworden tot rijkdom der wereld, tot rijkdom der heidenen. Dat kun je net zo goed zeggen over die patriarchen hier uit vers 8 en 9. Zij zijn gestruikeld over Jozef, maar het werd tot rijkdom der heidenen. En niet ten koste van die aartsvaders, om zo te zeggen. Dus zo is het in onze dagen ook. Wij zeggen het Joodse volk is verworpen geworden, er is een vloek overgekomen, wat het maar wezen mag. Maar aan de andere kant, die Joden, ik zeg altijd, die Joden zijn verstrooid geworden onder de heidenen en raad eens wie ze daar tegenkomen. Daar komen ze de Heer Jezus alsnog tegen. Ja, want zo is dat natuurlijk toch, hè. Ik weet wel dat ik dan wel erg grof door de geschiedenis ga, waar de Joden zijn verstrooid geworden onder alle volkeren. Maar als ze dan, die worden ze helemaal woest om, hoor, als ze het horen wat ik nu zeg. Maar als ze al ergens onderdak gevonden hebben, is het toch daar waar men gelooft in de Heer Jezus Christus. Daarna mag u gaan afdingen, prima. Daarna objection, your honor, enzovoorts. En dan, goed, dan schrappen we dit weer. Maar ik blijf het toch staande houden dat het zo is. Dat zij klagen dat ze juist onder de christenen vervolgd zijn geworden, dat komt gewoon omdat ze juist onder de christenen welkom geheten werden. Daar waren ze dus. En daar bleven zij ook, overigens. Begrijp je wat ik nu zeg? Door wie moesten ze anders vervolgd worden? Toch niet door die volkeren waar ze niet woonden? Ze hebben zich allemaal verzameld daar, waar de 10 stammen waren eigenlijk, dat is eigenlijk het verhaal, maar in het algemeen onder de christelijke volkeren. Daar zijn uitzonderingen op, maar in het algemeen was het zo. En dat ze daar bij gelegenheid vervolgd werden, dat is waar. Maar u denkt toch niet dat de Joden sympathiek stonden tegenover die christenen? Nee, ik zeg gewoon, daar zijn ook aanleidingen toe geweest. Ik zeg niet dat al die jodenvervolgingen gerechtvaardigd waren, dat zeg ik niet. Ik zeg wel, er zijn aanleidingen toe geweest. Enzovoorts. En andersom ook, want de christenen zijn vervolgd geworden door de joden, in ieder geval in de Bijbelse geschiedenis, en daar was natuurlijk ook aanleiding toe. Ik bedoel, daar gaat het me verder niet over. Maar het punt is natuurlijk toch dat de joden hoofdzakelijk daar terecht kwamen waar ook het evangelie gepredikt is geworden. En juist daar onder de heidenen vinden ze de Heer Jezus. Dit gedeelte eindigt ook met een getal, 75 zielen. Dat is ook zo'n leuk vers. Dan kun je een avondje mee bezighouden om het na te tellen, over hoeveel het er waren. Dat heb ik voor u gedaan en het klopt precies. Dus dan hebben we dat. Ik heb hier 3 A4'tjes, daar staat het allemaal precies op. Hoe al die mensen heten die erbij waren, enzovoort. Er zou geen probleem zijn als niet op een andere plaats een ander aantal stond. Maar dat is altijd een andere wijze van rekenen. Soms rekenen ze de vrouwen niet mee. En soms worden Jozef en zijn zonen niet meegerekend, want die gingen niet naar Egypte, die waren daar al. En dat soort dingen meer. Maar goed, daar ga ik allemaal niet verder op in. 75 is wel een leuk getal trouwens, want dat brengt je van Adam tot op Christus. Hè? 75 zijn de generaties van Adam tot Christus. Maar goed, dat heeft er niet zoveel mee te maken natuurlijk. Maar in ieder geval, de hele familie kwam in het buitenland terecht. Heel Israël op aanwijzingen van de Heer zelf en werd daar gered uit de hongersnood, om zo te zeggen. Hetgeen een beeld is van wat in onze bedeling inderdaad gebeurt. De Heer is in het buitenland, heeft daar een koninkrijk en daar kan men redding vinden. Dat geldt met name voor de Joden ook in onze dagen. Maar daarna vers 16, ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had voor een som gelds van de zonen van Emor. Hemor heet het ook, Emor. De vader van Sichem, Gamor heet het geloof ik zelfs, in het Hebreeuws. Dat doet er niet toe, dat is ook wel een aardige, want die verwijzing vindt u bijvoorbeeld ook in Johannes hoofdstuk 4... Omdat op dat stuk land was ook die bron, weet je wel, bij de Samaritaanse vrouw. Die dan zei, zijt gij meer dan onze vader Abraham, die ons dit heeft nagelaten. Of vader Jacob bedoel ik, hè. Zijt gij meer dan onze vader Jacob, die dat hier heeft gelaten, wie die put hier gemaakt heeft en dat soort dingen meer. Maar de aardigheid is dat dit stuk land met die Jacobsbron in zichzelf ook een beeld is van de gemeente. Dat kan ik moeilijk uitleggen. Maar zo is het wel. Een bijzonder stuk land van Jacob en uiteindelijk van Jozef in elk geval. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte, dat wil zeggen die 400 jaar ging het over, hè, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, hebben ze rekenen geleerd, dus denk ik altijd als ik het lees, maar vooruit. Het volk werd groot, precies zoals in Exodus 1 beschreven staat. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Toen begon de geschiedenis dus als het ware opnieuw. Want zo zit dat. Geschiedenis herhaalt zich. Dat is een bekend gegeven trouwens, vooral in het Frans. Maar de Bijbelse geschiedenis ook. Steeds dezelfde structuren kom je daar tegen. Liest waar, repete. Ja, ik heb een beetje Frans, ken ik. Maar goed. Begon het overnieuw. Een andere farao. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat ze niet zouden voorttelen in welke tijd Mozes werd geboren. Want het punt is dat de beschrijving van vers 19 is natuurlijk de beschrijving van de slavernij waarin Israël was terechtgekomen. Maar de slavernij van Israël in Egypte is een beeld van de slavernij van het Joodse volk onder de wet, ook in de dagen van de Heer Jezus Christus. En daarvan moest men verlost worden. En de verlosser was dan in Egypte in de tijd Mozes, die dus een type is van Christus. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En het idee is dat die verlosser van toen inderdaad ook een belangrijke positie had, een koninklijke positie had feitelijk in het buitenland. Net als Jozef, maar zo was het met Mozes ook aan het hof van farao en dus ook koning in Egypte, maar niet in Israël, maar daarbuiten is eigenlijk het idee. En dus opnieuw de beschrijving van de situatie in onze dagen uiteraard. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, niet de wijsheid van de Joden, maar in de wijsheid van de Egyptenaren, en was machtig in woorden en in werken. Dat verklaart trouwens ook hoe het kan dat het boek Genesis aan Mozes wordt toegeschreven. Het boek Genesis is in de praktijk niet anders dan de familiegeschriften. De familiedocumenten die overerfd werden vanaf Adam enzovoorts. En die kwamen uiteindelijk met Israël mee in Egypte, uiteraard. Maar het zal duidelijk zijn dat de meest hooggeplaatste en de meest geleerde, de meest ontwikkelde man van Israël dat in zijn beheer krijgt. En dat was Mozes, die het van enige toelichting voorzien heeft, overigens, als u mij vraagt, geloof ik echt. En daarmee werd het eerste boek van Mozes, in het Duits althans. En daarna kwamen er nog 4 boeken bij, die op Mozes' eigen naam staan. Het leuke is dat als er in de Bijbel iets geciteerd wordt uit Genesis, staat er nooit bij dat het van Mozes is. Heel opmerkelijk. Van Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium wel, maar van Genesis staat nooit dat het van Mozes is. En dat klopt ook, hij heeft het niet geschreven. Hij heeft het alleen, het was uit zijn bezit, zal ik maar zeggen, hij had het in beheer, en zo is het onderdeel van de Bijbel geworden. Maar goed, Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, was machtig in woorden en in werken. En als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. 40 staat altijd voor verzoeking, de problemen van het leven, de slavernij, wat het maar is. Als die 40 voorbij zijn, toen was ook trouwens de 400 voorbij en het heeft dezelfde betekenis, hè, eigenlijk. Dan is het de tijd van de verlossing. En dan staat er, hij kwam in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken, en ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En dan komt er een belangrijk vers, omdat het wat licht werpt op de oud-testamentische uitspraken. Daar staat, hij meende, hij geloofde betekent dat, hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Met andere woorden, Mozes wist dat God door zijn hand verlossing geven zou. Alleen de Israëlieten wisten dat niet. En Mozes hoopte dat dit de gelegenheid was waardoor zij hem als hun leidsman zouden en dus als verlosser zouden accepteren. Maar dat kon hij wel vergeten. Want zo gaat het nou eenmaal in de geschiedenis van Israël. Want toen later de Heer Jezus kwam, pakte het ook zo niet uit. Hè? U weet toch wat de Heer Jezus zou doen? Jesaja 49. Hij zou de kinderen Israëls verzamelen. Staat er. Maar er staat ook bij dat het niet zou lukken. Want Israël zou zich niet verzamelen laten. Staat daar al in Jesaja 49. En toen werd tot hem gezegd, tot de Heer Jezus, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Ja, daar hebben we het alweer over gehad. Daar ging het over, hè? Maar het is precies hetzelfde verhaal. Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Dat was dus de bedoeling. Dat ligt ook in het woord menen, want het is nogal een wijd begrip. Dat lag in de bedoeling. Maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En hij drong ze tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naast ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Dat wil zeggen, hij diende zich aan als overste en rechter, maar men wilde hem niet als overste en rechter. En zo was het met de Heer Jezus uiteraard ook. Wilt gij mij ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Madian, Midian heet dat in het Hebreeuws, waar hij twee zonen gewond. Leuk, hè? Want die hele situatie van Mozes in het land Midian is een beeld van de Heer Jezus die door de Joden verworpen werd. En daar is sprake van twee zonen, want de twee zonen zijn een beeld van de gemeente. Zoals de gemeente zo dikwijls door twee mannen wordt voorgesteld. Vanwege dat dubbele deel en zo, weet u wel. En dan krijg je die twee zonen, dat is Manasse en Efraïm, en die worden verwisseld. Want Manasse is een variant op de naam Mosje, Mozes, en is dus een verwijzing naar de wet. De naam Manasse is de aanduiding van de gelovigen uit de Joden. En Efraïm staat voor de gelovigen uit de heidenen, en die worden verwisseld, want de gelovigen uit de heidenen krijgen het voorrang boven de gelovigen uit de Joden. Hetgeen zij nog steeds niet leuk vinden, en dus worden ze weer met nijdigheid vervuld, en hoe het allemaal heten mag. Hè? Hetzelfde verhaal heb je trouwens bij Maria en Martha in het huis van Lazarus. Lazarus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Eleazar. Maria en Martha zijn samen een beeld van de gemeente, en Martha is een beeld van de gelovigen uit de Joden. Althans, degene die aan de wet vasthouden, dienens, werken. En Maria, een beeld van de gelovigen uit de heidenen, die zijn niet onder de wet. Die zitten aan de voeten van hun heiland. Nou goed, hetzelfde verhaal. Ik vertel het nu wat vlug natuurlijk. Het was ook niet mijn bedoeling om het te verklaren, maar gewoon om te laten zien dat die beelden zich in de Bijbel herhalen. Hè? Nou goed. En als 40 jaren vervuld waren, nog eens 40 jaar, verscheen hem de engel des Heren in de woestijn van de berg Sinaï, in een vlammig vuur van het doornenbos. En toen werd Mozes dus opnieuw geroepen, maar dat was dan toch na 40 jaar vertraging. En die 40 jaar vertraging zijn in ieder geval een beeld van onze bedeling, waarin de Heer de Verlosser is en zich als zodanig heeft kenbaar gemaakt, maar waarin hij verworpen werd. Nou goed. Maar dan komt de geschiedenis opnieuw. Als hem 40 jaren vervuld waren, de arme man was 80. Hè? Moet je je voorstellen. Nou goed. Verscheen hem de engel des Heren in de woestijn van de berg Sinaï in een vlammig vuur van het doornenbos. Mozes nu, ziende, verwonderde zich over het gezicht, en als hij derwaarts ging om dat te bezien, zo geschiedde een stem des Heren tot hem, zeggende: ik ben de God van uw vaderen, van Abraham, Isaac, Jacob. En Mozes werd zeer bevende en durfde niet kijken, durfde het niet bezien. En de Heer zei tot hem: ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. Ik heb merkelijk gezien de mishandeling mijns volks dat in Egypte is, en ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu kom herwaarts, ik zal u naar Egypte zenden, en zo verder. En waar het over gaat is natuurlijk dat deze verlossing van Israël uit Egypte model staat voor de verlossing uit de wet, de slavernij. Immers, u weet wel, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. Leest men dan in de christelijke kerken. Hè? Omdat men daar de wet voorleest en dus niet gelooft dat men uit het diensthuis uitgeleid is. En omdat men niet gelooft, begint het waarschijnlijk zo. Hè? Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. En dat betekent verlossing van de wet. Maar als ze dat geloofden, zouden ze het niet elke keer voorlezen natuurlijk. Het is iets raars. Hè? daarin zit. Nee, serieus. Als je vraagt waarom lees je dat voor, zo'n eerste tekst ook, dan zeggen ze echt te geloven dat ze uit het diensthuis zijn uitgeleid. Ze zijn namelijk verlost van de wet. Maar alleen van de ceremoniële. Dat wil zeggen, ze hoeven geen loofhuttenfeest te vieren en geen Chanukka, maar geen nood. In de plaats daarvan hebben wij het kerstfeest uitgevonden. Oh, dat mag ik niet meer zeggen, hè, want het is al adventstijd, ruim, dus mag je dat niet meer zeggen. Maar we hebben er gewoon wat anders voor in de plaats gesteld. Dat maakt ook al weinig uit. Maar in werkelijkheid gelooft men natuurlijk niet dat men verlost is van de wet. Maar toch is daar een beeld van, dat weet men tot op zekere hoogte nog wel. Nou goed, maar het was dezezelfde Mozes welke zij verloochend hadden, zeggende: wie heeft u tot overste en rechter gesteld? Het punt is ook dat dezezelfde Jezus zijn andere malen zal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid, met dank aan Hebreeën 9, de laatste verse. Het is diezelfde Jezus die in het verleden kwam tot met name het Joodse volk, maar door hem verworpen werd, die zal in de toekomst alsnog komen en ze zullen een keer wel degelijk verlost worden van die slavernij, hè? En dus uit Egypte, om zo te zeggen, uitgevoerd worden. Nou goed, deze Mozes, tot wie men ze gezegd hadden: wie heeft u tot overste en rechter gesteld? Deze heeft God tot overste en verlosser gezonden. Leuke, overste en rechter, maar het wordt overste en verlosser. Door de hand des engels die hem verschenen was in het doornenbos. Doornenbos zelf is, het doornenbos is zelf een beeld van de wet. Hetgeen bewezen wordt door de doornenkroon uiteindelijk van de Heer Jezus. Een beeld van de heerschappij van de wet. Maar degene waarover de wet heerste, stierf. De hele doornenkroon is een uitbeelding van hoe men van de heerschappij van de wet verlost wordt. Maar goed. Deze heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte en in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren. Nog eens 40 jaren natuurlijk, hetgeen opnieuw een beeld is van onze bedeling. 40 jaar onderweg naar het beloofde land. De moeilijkheid van dit soort typologie is alleen maar deze, dat die zich steeds herhaalt. Het is niet een doorlopend verhaal, in het typologisch althans, het is de herhaling van hetzelfde thema, steeds opnieuw. En dat vind je de hele Bijbel door, zo. Deze is bovendien ook de Mozes. Vers 37, let op de herhaling, hè. Eerst is het deze Mozes. En nu is het deze is de Mozes, in de zin van dezelfde Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen. Zodat meteen gezegd wordt hier dat Mozes een type is van Christus. Want dit is een uitspraak over de Messias uiteraard. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinai. En met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Maar het is dezelfde Mozes die zij oorspronkelijk verwierpen. En daar gaat het maar om. En toch was hij door God gezonden verlost. De welke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar de zonen ook niet blijkbaar, want dat is de strekking van de toespraak natuurlijk, hè. Maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte, precies. Toen waren ze verlost en toen wilden ze nog terug. Dat zie je in onze bedeling ook, dan is men verlost, wil men alsnog onder de wet. Omdat dat beter lijkt, of zo. Maar goed, omdat de zeden veranderd waren. Van slavernij naar vrijheid. Maar goed. En dus zeiden ze tot de Aaron: maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. Ze waren Mozes altijd ontrouw, dat is de strekking dus. En ze maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgrond en verheugden zich in de werken hunner handen. Die God die ze zelf gemaakt hadden, is hier de strekking uiteraard. Hè. Dat was het historisch ook en het doet weinig af aan de typologische verklaring die ik er nou niet bij zal geven. Want dat is alleen maar een afleiding van het verhaal hier. Het gaat erom dat ze Mozes verwierp en vasthielden aan een eigen religie. Dat die eigen religie toch weer een beeld was van onze tegenwoordige bedeling, dat is inderdaad ook zo, maar dat is een lastige, zeg ik altijd. Hè? Dat blijkt me in ieder geval, maar daar ga ik nou niet op in. Het gouden kalf. En God keerde zich en gaf hen over dat zij het Heer des hemels dienden, gelijk geschreven in het boek der profeten. Hebt gij ook slachtoffer en offer aan de mij opgeofferd, 40 jaar in de woestijn, gij huis Israëls? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en het gestemte van uw god Remphan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden, en ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon. Het punt is gewoon dat Israël in de praktijk de Heer nooit diende. En voor zover zij in de woestijn 40 jaar offers gebracht hebben, is het maar de vraag waar hun hart was. In ieder geval blijkt uit de geschiedenis dat hun hart niet bij die God van Israël was. En hoe nauwgezet ze die offers gebracht hebben, is nog maar de vraag. En als ze het al deden, was het niet anders dan uiterlijke dingen. Daar word ik naar verwezen via die afbeeldingen, hè? Staat er, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden. Dat is altijd iets oppervlakkigs, namelijk alleen maar de buitenkant. Dat men dat tegenwoordig al spiritueel noemt, dat is helemaal merkwaardig natuurlijk, hè? Het is alleen maar uitwendige dingen. Dat is met het Jodendom als zodanig tot in onze dagen ook zo. Het valt gewoon in diezelfde categorie. We hebben het daar kort geleden over gehad, dus ik ga daar niet weer over beginnen. Maar het blijft natuurlijk toch zo dat al die godsdiensten, inclusief het Jodendom, afkomstig zijn uit Babel, uit de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde, enzovoort. Het is religie, het is buitenkant, maar geloof in een God die gesproken heeft, is er simpelweg niet bij. Daar gaat het om. En daarmee, dus dienden ze de Heer niet. Uitwendig misschien, ze hadden een religie, maar ze waren niet gelovig in elk geval. Nou. En ze werden inderdaad uiteindelijk in Babylonische ballingschap weggevoerd. Zo is het gegaan. Maar goed, de tabernakel der getuigenis, dat wil zeggen de tabernakel met daarin de getuigenis, het woord Gods, was onder onze vader in de woestijn gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zei dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Herhaald later in Hebreeën hoofdstuk 8 en ontleent aan Exodus 25, maar het is een prachtige uitspraak, want het idee is inderdaad dat Mozes nieuwtestamentische waarheid gezien heeft. Wat hij gezien heeft, ik probeer het maar weer eens, wat hij gezien heeft, is de Messias, is Christus en zijn werk. En dat is het echte voorbeeld geweest voor de tabernakel. Opdat u niet denkt, ik weet niet hoe diep dat geworteld zit, maar bij mij zat het diep. Ik heb altijd gedacht, als ik dat las, vroeger dacht ik altijd, hij heeft een maquette gezien daar. Hij is naar het Bijbels Museum geweest aan de Herengracht. En daar heeft hij de maquette gezien van dominee Schouten, van de tabernakel. En die moest hij dan in het groot nabouwen. Hè? Of zoiets. Ja, zuster, ik kan toch niet zeggen dat de Heer heeft zitten figuurzagen en zo een tabernakeltje gebouwd heeft. Hè? Maar nou ja, goed, een wonder gedaan en er stond ineens een klein tabernakeltje en die moest hij dan op een schaal van weet ik hoeveel moest hij die dan nabouwen of zo. Zo was het niet. Hij heeft geestelijke dingen gezien en die moesten uitgedrukt worden in de tabernakel, in de vormgeving, niet alleen van de tabernakel, maar ook in de vormgeving van de eredienst daarin enzovoorts. Hè? Vandaar dat de mensen waren vervuld met de geest, die het handwerk moesten doen. Waarom de figuur zagen of wat het maar was. Ja, daar hoef je niet voor vervuld te zijn met de geest. Maar als je de vorm nog moet bepalen, dan moet je dus kunstenaarswerk doen, zal ik maar zeggen. Dan moet je toch een beetje weten hoe je bepaalde dingen uitdrukt, symbolisch, in de materie. Dat heet kunst. En dat waren dus Bezaliel en Aholiab. Maar goed. Dat even te zeggen. Die zijn in beeld van de gemeente trouwens, natuurlijk weer met z'n tweeën. Hè? Maar goed, dat andere keer weer. Maar waar het om gaat namelijk, is dat Mozes die dingen van Christus gezien heeft. Dat wil zeggen dat al deze gebeurtenissen ook op voorhand verwijzen naar nieuwtestamentische waarheid. En waar men deze beelden, deze typen, deze voorlopers, dan wel deze voorloper verwierp, daar is dat een uitbeelding van hoe men later Christus zelf zou verwerpen. En dat is de strekking natuurlijk van de prediking. die misschien voor het gewone volk niet meteen duidelijk was, maar dan toch in ieder geval voor de leden van de Hoge Raad hier. Ze werden geacht niet al te dom te zijn, in elk geval. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zei dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Prachtige zinswending, zo nog. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende, de tabernakel namelijk, met Jozua gebracht hebben in het land. Wat de heidenen bezaten. Kanaan. De heidenen die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe. Hoe zeg je iets kort? Prachtig vind ik zoiets, hè? Want niet alleen voor het aangezicht van Jozua, maar ook voor het aangezicht van de richteren werden deze vijanden verjaagd tot de dagen van David toe. Want daarna is er sprake van koningschap natuurlijk. Maar u begrijpt, die sprong van Mozes en Jozua naar David is een voor de hand liggende. Want Mozes en Jozua waren een type van Christus. Jozua heet zelfs zo, Jezus, hè? Als je de naam Grieks maakt. Maar daarna kom je bij David terecht, de grondlegger van de Davidische dynastie, om zo te zeggen, van het koningshuis in Israël. De eerste uit de stam van Juda, althans. En de Heer Jezus heet nou eenmaal de zoon van David. Hij is de profeet als Mozes, maar hij is de zoon van David en vervolgens ook natuurlijk de zoon van Abraham. En dat zijn de hoofdfiguren eigenlijk in deze uiteenzetting. Tot de dagen van David toe, de welke voor God genade gevonden heeft, niet wetten, genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. Want over die tempel ging het toch, hè? Stefanus zou gezegd hebben dat deze Jezus de tempel zou verbreken en de zeden zou veranderen. Dus we komen ook even hier bij de tempel terecht, die David al wilde bouwen. Maar het gebeurde een generatie later door Salomo. Vers 47. En Salomo bouwde hem een huis. En Salomo als de zoon van David is natuurlijk een beeld van de Messias in elk geval. Want die is de zoon van David. Afgezien van dat het ook letterlijk staat in Matthäus en in Lucas. Meer dan Salomo is hier. Maar Salomo is daarmee een type van Christus uiteraard. Grote vredevorst. Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. En de Heer maakt de zoon van David, de echte Salomo, bouwt in onze dagen ook een huis, maar het is niet met handen gemaakt. Niet van dit maaksel heet dat. En zo staat het in de Hebreeënbrief. En we hebben het nou prompt over de gemeente dus, waar de tempel een beeld van is. De Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. De hemel is mij een troon en de aarde een voetbank uwer voeten. Hoedanig een huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer, of welke is de plaats mijner rusten? Hoe wou je dat doen? Een huis bouwen voor God. En let erop dat deze woorden ontleend zijn aan de woorden van Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de tempel, die hij, Salomo zelf, gebouwd had. En die naar hem genoemd is, de eeuwen door ook, hè. Maar die Salomo wist hoe het zat. Die zegt, God woont niet in een huis met handen gebouwd. De hemelen zelf kunnen hem niet bevatten. En Paulus haalt het later aan, in wat het maar was, Handelingen 17, geloof ik. En zegt precies dezelfde dingen. Want hoe dan ook, er is een tempel. Alleen, dat is een geestelijke tempel, heet dat een woonstede gods in de geest. Dat is de gemeente namelijk. Het gaat niet om die uiterlijke dingen. En waar de tempel in zijn geheel beschouwd kan worden als een profetie over de gemeente, is die tempel er niet meer omdat de gemeente tot stand gekomen is. Dat is niet het hele volledige verhaal, maar het is een van de vele zijden van de tempel, om zo te zeggen. Want het is een veelzijdig beeld, maar in ieder geval wordt het in hoogste instantie toegepast op de gemeente. En daar gaat het maar om. De hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Ontleend aan meerdere uitspraken in het Oude Testament, overigens. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer, of welk is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt, namelijk de schepping als zodanig? Met andere woorden, al die Israëlitische dan wel Joodse inzettingen zijn van zeer beperkte betekenis. En als je er al wat uit leert, uit de geschiedenis daarvan, is het dat men altijd geneigd geweest is om de Heer en zijn werk en zijn woord te verwerpen. En Jeruzalem heeft altijd de profeten gedood, zei de Heer Jezus zelf. En dus is de besluit van deze prediking, vers 51, gij hardnekkigen, want het was een hardnekkig volk, dus het woord uit het Oude Testament, dat zullen ze toch zelf ook wel weten, die Joden, hè? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, want de besnijdenis, de uitwendige Joodse besnijdenis, heeft geen praktisch nut. Dat staat er ook bij gelegenheid, en natuurlijk ook vooral in het Nieuwe Testament. Maar het is een uitbeelding van de besnijdenis van het hart. Dat wordt inderdaad in het Oude Testament een keer of 2, 3 genoemd. Besnijd dan uw hart, staat er. Waarmee dus gezegd wordt dat de besnijdenis een geestelijke betekenis heeft. En in die zin noemt Stefanus deze Joden onbesnedenen. En merkwaardig is dat hij met een respectvolle uitdrukking zijn reden begint. Mannen, broeders en vaders. En aan het eind van de toespraak zegt hij, gij hardnekkig en onbesnedenen van hart en oren. En als ik dat lees, dan kan ik altijd maar tot één conclusie komen. Hij heeft zich voorgenomen om netjes tegen die mensen te spreken, of ze in erkentenis te houden, maar de Heilige Geest komt over hen en hij raakt in het vuur van de uiteenzetting en alle tactiek verdwijnt, dus hij zegt ze gewoon waar het op staat. Hetgeen niet verstandig is, zegt men mij altijd. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal, hè. En dus, gij hardnekkig en onbesneden van hart en oren. Gij wederstaat altijd. Kijk, dat is de samenvatting. Gij wederstaat altijd, bij elke gelegenheid betekent dat. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd, eigenlijk? Kortom, zij hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige. De komst van de Messias dus. En Stefanus zegt dus dat al die geschiedenissen en alle profeten altijd getuigd hebben van de komst van Christus. En hier vind je de vervulling daarvan. Ze hebben de aankondiging daarvan altijd verworpen en nu hij werkelijk komt, verwerpen zij hem ook. Ze hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige. Van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Want zij, in de vaders, keren zich tegen de profeten. Tegen het personeel, om zo te zeggen. En dit Sanhedrin heeft zich gekeerd tegen de zoon. U kent toch die gelijkenis nog van de wijngaardeniers en zo, hoe het maar heette. Hè? Eerst kwam het personeel en daarna zei vader, we zullen de zoon zenden, die zullen zij ons zien. Nou, die ontzagen zij dus niet. En daar gaat het hier over, hè. Van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt, zijn nog sterkere woorden dan die van Petrus. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En we weten dat gij het in onwetendheid gedaan hebt en al dat soort dingen meer. Maar ja, onwetendheid voortkomend uit ongeloof, hoor. En hier vind je de climax van deze woorden. Ook van Petrus en de andere apostelen. Als er nu ineens staat, van welke gij die de verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen. Onder engelen gewoon te verstaan boodschappers, lijkt mij. Dat zijn niet noodzakelijk hemelse wezens. Maar dat kan het ook zijn. Maar het zijn met name de profeten natuurlijk, hè. En die mensen die hun namen hiervoor genoemd zijn. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en heb ze niet gehouden. En bij wet moet je dan ook niet meteen denken aan 10 of weet ik hoeveel geboden het maar waren, maar gewoon aan heel het Oude Testament eigenlijk. Nee, als er staat wet en profeten, dan beperkt wet zich tot de Mozaïsche boeken, omdat profeten andere boeken aanduidt. Alle andere, en als er staat wet, profeten en psalmen, dan zijn er 3 categorieën. En als er alleen wet staat, zijn het gewoon alle 3 categorieën bij elkaar. Ik bedoel, dat slaat ook op Genesis en Jesaja en wat het maar is, hè? Het hele Oude Testament dus. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, boodschappers, en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten Hun harten staan er en zij knesten de tanden tegen hem. En u weet hoe het afloopt. Opnieuw verwerpt het Sanhedrin de Heer Jezus. En daarmee verwerpt dus het Joodse volk als volk de Heer Jezus. En dit is vele malen erger dan toen men hem kruisigde. Want toen sprak men tegen de Zoon des Mensen. En hier spreekt men tegen de Heilige Geest. En dat is een doodzonde. Dat wil zeggen, het is de enige die er is. Maar dat is waar het om gaat. Als wij in het algemeen spreken over dat het Joodse volk de Heer Jezus verworpen heeft. Als ik het zeg, bedoel ik nooit dat ze hem gekruist hebben. Maar bedoel ik altijd dat ze hem verworpen hebben na zijn opstanding. Toen hij aan hen gepredikt werd. En dat is ook wat de Bijbel eronder verstaat, uiteraard. Per slot, de Heer zelf zei, Vader, vergeef het hen, over zijn kruisiging. Want zij weten niet wat zij doen. En Petrus komt er later ook terug. En hij zegt, oké, maar dan nu geloven. En dat is wat ze niet gedaan hebben. En dat wordt hier voor de zoveelste keer officieel vastgesteld. Dat wil zeggen, het is het Sanhedrin dat deze boodschap afwijst. En ook na zo'n redenvoering, ze zouden toch op zijn minst wel wat bedenktijd hebben mogen vragen, denk ik dan, om deze geschiedenis en deze uiteenzetting te overwegen. Ze worden in ieder geval gewaarschuwd, denk erom wat je doet. Het is altijd zo gegaan, maak nou niet dezelfde fout. En tot ons, als gelovigen wordt het trouwens ook gezegd, maak niet de fout die Israël maakte. Door weer terug te keren onder de wet of terug te keren naar het vlees of menselijke overleggingen. Wij zouden niet in hetzelfde oordeel der ongelovigheid vallen, zegt 1 Korinthe 10. Zij deden het wel en doden Stefanus.